Op een drukkend warme dag in 2004 waren mijn grootvader Christophe Kerger en ik op zijn boerderij beurtelings gras aan het maaien. Hij deed dit nog met een seis, zoals hem dat vroeger op het landgoed van zijn vader was geleerd. Het was hoog zomer, we moesten regelmatig uitrusten in de schaduw van een hoge eik. De weilanden, rond het eeuwenoude vakwerkhuis, werd al geruime tijd niet meer begraasd door de trakener volbloedpaarden van de fokkerij die mijn grootouders ooit hadden. Een van hun paarden was voor het Duitse team uitgekomen tijdens de Olympische Zomerspelen in Mexico in 1968. Het enige overgebleven paard dat nu af en toe een poging deed het voortwoekerende gras terug te dringen, heette Antonia, een schrikachtige kastanjebruine merrie met een verlamd oor dat langs haar hoofd omlaag ging. Een uit de kluiten gewassen Ior. Hoewel mijn grootouders beide in Weelde waren opgegroeid, hij als zoon van een vooraanstaand arts in Kiel, zij als dochter van een chemicus in Berlijn, waren ze na de oorlog door omstandigheden in het boerenbedrijf terechtgekomen. Afhankelijk op een landgoed in het noorden van Duitsland, later in Langlingen, een klein dorp bij Hannover. Ze werkte hard, leefde zuinig. Onder geen beding werd een gebruiksvoorwerp vervangen als er nog een mogelijkheid bestond het te repareren. Toen hun Citroën DS het begaf, demonteerde mijn grootvader de leren stoelen en achterbank compleet met onderstel en bouwde er in zijn werkplaats houten frames voor. Zolang ik me kan herinneren, stonden die stoelen in een voorkamer waar nooit iemand kwam, de diele. Iedereen ging naar binnen via de paardenstal aan de andere kant van het huis. Tegenwoordig staan ze na enkele verhuizingen in mijn werkkamer. Elke keer dat ik ze invet, denk ik aan mijn grootvader. Mijn grootmoeder dreef iedereen tot waanzin door op kerstavond haar cadeaus tergend langzaam uit te pakken onder de kerstboom. Niet om zo de spanning te rekken, maar om het inpakpapier niet te beschadigen. Ze vouwde het netjes op en bewaarde het in een doos zodat ze het later nog eens kon gebruiken. Op mij kwam al die zuinigheid als kind onzinnig over. Wie kon dat inpakpapier nou iets schelen? En waarom kochten ze niet gewoon een nieuwe televisie, het liefst eentje die functioneerde, zonder hem geweld te moeten aandoen? De kiem voor hun spaarzaamheid lag in de oorlog, vertelden mijn ouders me. Ik wist alleen dat mijn grootvader na zijn tijd in de Hitlerjugend een marinehelfer was geweest, die een stuk luchtafweergeschut hielp te bedienen. In die hoedanigheid had hij slechts een bijrol in de oorlog gespeeld, maar dat hij een klein onderdeel was geweest van een reusachtige, kwaadaardige machine, stond niet ter discussie. De oorlog was, zoals in bijna alle Duitse families, een beladen onderwerp. Als het ging over onderwerpen waar mijn grootvader zich comfortabel bij voelde, natuur, de klassieke oudheid, literatuur, nam hij wel deel aan gesprekken, al luisterde hij altijd liever naar wat anderen te zeggen hadden. Conflicten gingen uit de weg, in letterlijke zin, door van tafel op te staan en de kamer te verlaten. Over emoties, over wat er in hem omging, sprak hij zo goed als nooit. Niet eerder had ik het aangedurfd om de oorlog ter sprake te brengen, vooral uit angst hem wellicht te kwetsen. Maar ik wist ook dat hij mogelijk niet lang meer zou leven. Hij had 3 hartaanvallen doorstaan en zou dus eigenlijk absoluut niet met een zeis in de weer mogen zijn, al helemaal niet in de zomer. De kans om meer over hem te weten te komen kon wel eens spoedig verkeken zijn. Onder die hoge eik zette ik me over mijn schroom heen en vroeg ik hem om over zijn jeugd te vertellen. Pas nu realiseer ik me dat ik ongewild, maar toch, zijn hele leven reduceerde tot een handvol oorlogsjaren, alsof al het andere dat hij had meegemaakt bij voorbaat niet interessant was. Alsof de Duitse geschiedenis culmineerde in deze verschrikkingen en er verder niets van belang te vertellen was. En dat terwijl het grootste deel van zijn leven zich voor en na die oorlog had afgespeeld. Maar de oorlog was nu eenmaal waar mijn interesse als 18-jarige naar uitging. Hij nam zijn grijze veldmutsen af, veegde het zweet van zijn voorhoofd en dacht een tijd na. Zijn luie oog was nooit helemaal goed gecorrigeerd, waardoor hij soms onbedoeld wat bedroefd keek. Hij knikte bedachtzaam en begon te vertellen op de manier waarop iedereen in vogelvlucht zijn leven beschrijft, een aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten. Over zijn schooltijd in Kiel, waar hij sommige van zijn jeugdvrienden en klasgenoten zag verdwijnen naar concentratiekampen, de rest later naar het front. Over zijn eigen vader, over wie ik op dat moment weinig meer wist dan dat hij ooit een privékliniek in Kiel bezat. Volgens verhalen die in de familie de ronde deden, had hij, net als Dr. Large in The Cider House Rules, of Dr. Sledge in With the Old Breed, een list uitgehaald om zijn zoon uit de klauwen van de Wehrmacht te houden. Mijn grootvader vertelde me ook dat zijn broer Ernst lid was geweest van de Waffen-SS en tijdens het veroveren van een brug in Oekraïne gewond was geraakt. Aan het einde van de oorlog zou hij een Colt, die zijn vader hem cadeau had gedaan, gebruikt hebben om zichzelf te verwonden, zodat de bloedgroep-tatoeage die alle Waffen-SS'ers hadden onherkenbaar werd. Het pistool zou hij daarna in een rivier gegooid hebben, zo ging althans het verhaal. Deze oud-oom, Ernst, had ik een enkele keer gezien in de jaren 90 in Hamburg. Ik herinnerde me hem als een hartelijke man die veel glimlachte en me zijn modelspoorbaan liet zien. Ik kreeg zoveel koekjes als ik wilde en keek naar een aflevering van Star Trek over een vormeloos monster dat jaagde op de bemanning van de Enterprise.